Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of natuurlijk later via podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook via de pagina van Motley. Zoek dat even op en dan zie je hier Tudor Bratou zitten. En Salome Rodenburg, die is ook de gast. Zij luistert naar wat hier gezegd wordt, hoe het gesprek zich voltrekt. En dan gaat ze op tekenen, schilderen. Alles wat nodig is binnen haar artistieke visie om ons goed vast te leggen. En aan het eind van die uitzending hoor je over een project dat op het crowdfund website Voor de Kunst staat. Een documentaire over gentrification, een sterke opwaardering van een buurt in een van de hipste plekken in New York, Williamsburg. En er komt mogelijk een documentaire over kunstenares Pauline, die in de buurt wordt, eigenlijk uit de buurt wordt verdreven, die gewoond heeft lange tijd en daar nu weg is. Daarover straks meer en over de vraag hoe we dat in Nederlandse steden gaan voorkomen. Daar wil ik natuurlijk ook alles over weten. Maar eerst, zoals gezegd, Tudor Bratou. Hij kwam op zijn 9e vanuit Roemenië naar Nederland. In 1986 was dat en hij groeide hier op. Hij begon met fotografie, maar de laatste jaren verbindt hij die foto's aan beschouwende essays, maquettes en video's. Zijn werk maakt helder hoe tijdloos en gestructureerd de processen van migratie en uitsluiting zijn. Hij vervlecht bijvoorbeeld de huidige vluchtelingenstroom vanuit Syrië met eerdere vluchtelingen voor het Sovjetregime, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. En door een combinatie van feiten en persoonlijke verhalen legt hij de positie van de vluchteling bloot. En natuurlijk, niet onbelangrijk, hoe de beschermingsmechanismes van niet-vluchtelingen werken en hoe ze de vreemdeling op afstand kunnen houden. Welkom, Tudor.
Hoi.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Jij bent geboren in Roemenië, in een hele interessante tijd in de geschiedenis eigenlijk. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat heel veel mensen niet die geschiedenis van Roemenië goed kennen. Zou je die heel kort kunnen samenvatten vanaf de Tweede Wereldoorlog?
Oh, vanaf de Tweede Wereldoorlog? Oké. Roemenië was een koninkrijk in principe. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft er een staatsgreep plaatsgevonden door generaal Antonescu. Dat was een extreemrechtse generaal die op de zijde van Hitler heeft gekozen in de oorlog. Koning Mihai, die onlangs is overleden, volgens mij een jaar geleden, denk ik, werd dan verbannen. De koning is later teruggekomen tegen het einde van de oorlog en heeft met de hulp van de Sovjets de rechtsgeneraal weer verdreven. En toen is hij weer afgezet door de Sovjets, in principe. En er is een soort van puppetregime tot stand gekomen met eerst Gheorghiu Dej en dan vanaf eind jaren 50 Ceausescu. En Ceausescu's dictatuur was tot midden jaren 70 eigenlijk vrij menselijk. Dat is communism with a human face, zou ik zeggen. Mm-hmm. En vanaf eind jaren 70, begin jaren 80 toen... zijn regime dreef op gratis olie uit Iran van de Sheikh. En de Sheikh werd dan verdreven door de Ayatollahs en daarmee hield ook de gratis olie op. En op dat moment verviel Roemenië in een soort van hongersnoodsituatie en dat duurde tot midden jaren 80, eind jaren 80, toen Ceausescu verdreven werd en vermoord.
In 89, hè? In de val van de muur en tegelijkertijd bij jullie was het...
Ook raak.
In welke periode ben je precies naar Nederland gekomen en waarom?
Nou, in 1986, als ik me goed herinner, 86, 87, zoiets in de buurt. En waarom? Ja, het is een beetje lastig. Mijn vader was politiek dissident in de tijd van Ceausescu.
Anticommunistisch,
ja. Hij heeft redelijk veel geschreven tegen communisten. En daardoor is hij ook een paar keer in de cel beland en is uit verschillende functies ontzet enzovoort. Hij is op een gegeven moment gevlucht naar Zwitserland, waar mijn tante toen woonde. Dat heeft hij op een hele leuke manier gedaan, namelijk door onder een trein vastgeplakt de grens met Hongarije over te steken en dan volgens via Oostenrijk.
Nee joh.
Ja, echt de cape and dagger verhaal van de oude tijden.
Okay.
En mijn moeder werd heel klassiek verliefd op een Nederlander. die zij in Roemenië heeft ontmoet. Een meneer die hoofdlichten deed bij de Carré toen de tijd.
Die wat deed zij?
De hoofdlichten, de lichtscenografie. Yeah? En mijn moeder deed Roemeens-Engels vertalingen. Dus zij werd aangesteld als zijn tolk en ze werden verliefd.
Okay.
Dat was de tijd van geen telefoons, maar intermenselijk contact.
Ja, ik heb het niet meegemaakt, dus ik vertel mij er niks over. Ik weet het helemaal niet. Ben jij dus naar Nederland gekomen?
Ja,
hè?
Ja.
Op 9-jarige leeftijd, dat ik het goed heb?
Nee, ik ben hier 9 geworden. Volgens mij was ik 8.
Oké.
Dan moet ik allemaal even goed natellen, maar ja.
En eigenlijk weet ik dit een beetje, omdat in jouw werk Brutality Effect, in ieder geval deel 1, laat je foto's zien, historische foto's, maar ook familiefoto's.
Ja.
En daar krijgen we dus inderdaad verschillende migratieverhalen te horen en te lezen ook. Dus die van je oma, die moest dan weer vanuit Moldavië naar Roemenië vluchten.
Ja.
Van je vader inderdaad naar Zwitserland. En jij met je moeder die naar Nederland ging. Mm-hmm. In die reeks gebruik je ook vaak de term de ander. Kun je eens uitleggen wat dat betekent?
Oei.
Dat is een grote vraag.
Maar ja, het is een grote vraag.
Het is een groot begrip.
Het is een enorm begrip. Op een heel erg persoonlijk niveau betekent het voor mij, mijn jeugd in Roemenië was eigenlijk een hele blije, gelukkige jeugd. Ik was een klein Roemeens jochie, lekker op straat spelen, voetballen enzovoort. En op een gegeven moment vond er een soort van gedwongen verhuizing plaats. Want ik was niet verliefd geworden op een Nederlander, maar mijn moeder.
Ja.
Dus ik weet niet precies of ik daar helemaal mee eens was. Oma en opa achter te laten en alles wat ik kende, mijn vrienden enzovoort. En eenmaal in Nederland aangekomen, werd ik geconfronteerd met wat jaren 80 nog normaal was. Namelijk, in your face discriminatie, eigenlijk.
Welke vorm kreeg dat? Hoe merkte je dat?
Nou, ja, goed. Dus je moet je voorstellen, eind jaren 80, hongersnood, Oost-Europees kindje met een bloempotkapsel, handgebreide truien. Hè, dus het gaf een redelijke aanleiding. Die dan op een basisschool in Halfweg komt. Zwanenburg eigenlijk.
Dat zit tussen Haarlem en Amsterdam.
Ja. En ja, dat was gewoon een hele vreemde eend in de bijt. Ik sprak een beetje Engels, natuurlijk geen Nederlands. En daar herinneren we dus een eerste episode in van een soort van othering, wat heel bewust ging, of misschien wel onbewust, dat ben ik nog steeds niet helemaal uit. Maar het was met mijn basisschooldocent, die, ik moest plassen, dus ik vroeg in het Engels van, could I please go to a toilet? Mm-hmm. En mijn basisschooldocent antwoordde in het Nederlands, dat kan alleen maar op het moment dat je het in het Nederlands zegt. En dat was natuurlijk tegenoverstaan van de hele klas. Nou, wat er dan gebeurt, is dat je een situatie creëert waarbij dat ene vreemde figuur heel erg vreemd wordt. Dus het verschil wordt extra benadrukt.
Yeah.
En dat is natuurlijk, tegenwoordig zou het waarschijnlijk niet meer gebeuren, maar toen de tijd werd daar eigenlijk niet echt over nagedacht, denk ik dan.
Yeah.
Ik heb geen onderzoek naar gedaan, het zijn speculaties. En dat is een van de vroegste herinneringen die ik heb van anders zijn. Hè? Dat.
En wat voor connotaties zitten dan aan die ander? Want daar zijn ook heel veel theorieën over. Het is ook echt een theoretisch begrip. Dus misschien kunnen we het daar ook nog op aanvullen. Maar wat voor connotaties heeft dat?
Nou ja, kijk. Ik ben geen specialist. Hè. Vooropstellen, ik doe onderzoek als basis van mijn werk. En dan lees ik redelijk wat essays over verschillende onderwerpen. Maar ik ben geen specialist. Dus het is allemaal een beetje met een vinger aan, met een slag om de arm.
Goed.
Trouwens, een hele mooie uitspraak. Komt van de vissers. Een touwtje om een arm binnen, zodat je houvast hebt.
Ah, oké. Okay. Dat is de slag om de arm.
Ja.
En dat is de speling die je hebt.
Ja, ja, precies.
Ja, okay, ja.
De connotaties erin vastzitten zijn. Als je nu tegenwoordig naar migratiedebat kijkt. Vooral immigratie natuurlijk, niet emigratie. Dat is natuurlijk ook een debat waardig. Maar dan worden migranten op dit moment voorgesteld als alien beings. Geen mensen, dingen eigenlijk. Entiteiten. Redelijk vormeloos. Dus het gaat niet over vrouwen met een eerste kind of oudere mannen of gepensioneerden of oorlogsveteranen enzovoort. Maar gewoon puur de ander. En dat ander beeld, dat beeld van de ander, wordt dan zo abstract mogelijk gehouden. Zodat er een verschil, het verschil tussen hier en daar extra wordt benadrukt. Daarmee wordt, denk ik, psychologisch een gevoel gecreëerd van oké, wij zijn dit, wij zijn ons. En zij zijn apart. En daarbinnen krijgt ze ook een conflict betreffende menselijkheid. Wat dan langzaam maar zeker ontstaat. Wat doe je met de ander? Als de ander niet uitmaakt en als de ander niet gelijkwaardig is, dan kan je ermee doen wat je wil. Dus je hoeft hem niet te helpen, bijvoorbeeld. En je hoeft hem niet te ontvangen, je hoeft hem niet als gelijkwaardig te behandelen. Mm. En dat betekent dan weer impliciet dat je de twee menselijkheden, die van de ander en die van jezelf, niet gelijkwaardig gesteld hoeft te worden.
Ja. En daar zit dus ook een machtsrelatie in
inderdaad.
Totale ongelijkheid. Mm-hmm. Misschien is een mooi voorbeeldje wel van wat je hebt meegemaakt. Je hebt dus hier in Nederland de Rietveld gedaan, Rijksacademie. Mm-hmm. 2015, we gaan even door in de tijd. In 2015 zit je in Budapest voor een residency.
In Graz, in Oostenrijk.
Oké, in Graz. En je besluit om met vluchtelingen te gaan praten, met ze mee te reizen. Ja. Vanuit Graz naar Duitsland toe. Dan zit je in de trein en tegenover je een gesluierde vrouw. Mm-hmm. En dan stapt er in Regensburg een ouder stel in. Mm-hmm. En wat ze eigenlijk zegt, markeert volgens mij heel goed de scheidslijn tussen het ons gevoel en de ander.
Ja.
Dat komen we in jouw werk tegen. Wat zegt ze?
Ze zegt, ja, je hoort hier niet in het Duits dan. Mijn Duitse uitspraak doe ik even liever niet na. Maar en dat is natuurlijk een hele rare.
Je hoort hier niet.
Nee, en kijk, ja, die mevrouw zat daar met haar kind en waarschijnlijk nog een andere kind dat in de buurt zat, op stoelen die waarschijnlijk gereserveerd waren. Dus dan komt het Duits koppeltje in de trein en kijkt, je hoort hier niet. En in de zin van, u heeft hier niet voor gereserveerd. Hmm. Maar het is een ambiguë boodschap natuurlijk. Het is op heel veel manieren op te vatten. En ja, Duitsland heeft een geschiedenis. Sorry. Toen ik dat hoorde, was ik eigenlijk geschokt. Dat het van mensen kwam die de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de andere soort treinen die door Regensburg zijn gegaan toen de tijd, eigenlijk zich heel erg goed konden herinneren. Ja, dat waren niet de klein achterkleinkinderen van, maar de kinderen van. Mm. Die uitspraak was natuurlijk is heel erg zwaar beladen voor mij.
Ja. En is het zo subtiel? Want die omgang met die ander is natuurlijk niet. Kijk, als je iemand op straat vraagt, zou jij een ander willen helpen? Dan zegt natuurlijk 90% ja. Maar het is ook op een gegeven moment zo geïnstitutionaliseerd dat het misschien uit het zicht verdwenen is, dat je er niet mee te maken hebt. Is het zo fijngevoelig?
Dat is een hele lastige voor mij. Want kijk, dat weet ik niet. Ik weet dus ook niet of 90% op straat, als ik gevraagd om wil je de anderen helpen, ja zouden zeggen. Hmm. Ik denk dat dat een aanname is. Ik heb geen idee. Ik denk dat het afhangt van waar je bent op dat moment. Ik bedoel, ja, ik ben al een tijdje niet meer in Zwanenburg en Halweg geweest, maar ik vraag me af of dat daar ook zo, weet je wel, 90% versus 10% is. Dat kan ik heel even geen antwoord op geven.
Ja.
Dat is echt een punt van, iets te veel speculatie voor mij.
jij verweeft natuurlijk niet voor niks in zo'n fotoreeks, een diareeks met teksten, ook jouw eigen geschiedenis. Daarin, is dat een geschiedenis van ontworteling? Voel jij jezelf ook die ander nog steeds?
Er zit een educational glitch in, zeg maar. Kijk, ontworteling komt op het moment dat je ontworteld wordt. Het is namelijk iets wat je aangedaan wordt. Mm. Niet in per se als slachtofferrol. Dus die rol eigenlijk me zeker niet toe.
Dus je moet verhuizen.
Precies.
Dat is ontworteling.
Ja, dat is een verplichting. Ja. Dus, maar in mijn geval had ik daar eigenlijk geen keuze in. Ja. Ik ga ervan uit dat migratiegolf op dit moment, welk bestaat uit oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen, eigenlijk ook niet voor lol verhuizen.
Nee.
Ja, dus daar zit ook een soort van dwang aan. Dan zat ik vanmiddag over na te denken, in een beetje voorbereiding voor het interview. Van hoe leg je dat nou uit? Hoe verdedig je het? En ging ik op een gegeven moment nadenken van oké, dat is alleen maar te verdedigen vanuit een gelijkwaardige ervaring. Dus op het moment dat je... bijvoorbeeld, er wordt nu selectie gemaakt tussen economische migranten en oorlogsmigranten. Ik vind dat een hele foute selectie. Want wanneer is de laatste keer geweest dat in Nederland een hongersnood was? Hè? En hoe kan je daarmee omgaan? Dus je kan mensen niet kwalijk nemen dat op het moment dat vanwege global warming of vanwege een oorlog in een andere naburige staat watertoevoer wordt afgesloten, opeens akker droog loopt, er is geen eten meer. Ja, mensen moeten eten, dus dan moeten ze weg. En dan moeten ze dus waar het eten zit. Ja.
Dus je zegt, maar dat gaat eigenlijk meer over het draagvlak kweken bij de rest van de bevolking, zeg jij. Dus je moet kunnen zeggen, denk eens aan die ervaring die jij hebt gehad, namelijk die honger. En dus
Ja, inderdaad, neem een beetje verantwoordelijkheid, maar wees ook coulant. Wees ook handig, bijvoorbeeld vergrijzing in Nederland op dit moment is natuurlijk een groot probleem. Dan denk je van oké, dan zijn eigenlijk wat jonge mensen redelijk nodig. Als je kijkt naar het pensioenstelsel en dat soort dingen in de toekomst, de toekomstvoorspelling. Maar het debat wordt gevoerd op een heel vlak niveau, wij versus de rest. En daar ben ik dus redelijk op tegen. Eigenlijk helemaal op tegen. Dat,
ja. Hoe zou dat anders kunnen? Hoe zou het anders moeten?
Ja, dat weet ik dus niet. Dat is een hele lastige voor mij. Er zijn meerdere lijnen. Ik denk dat één lijn eigenlijk te vinden is in doe wat je preekt. Dus wees standvastig met je balans tussen taalgebruik en actie. Dus op het moment dat je een land als Nederland presenteert als een humanistisch staat. En met een verlichtingsideaal, wat nog steeds nagestreefd wordt. Ja, dan moet je daar ook actief voor vechten. En dan moet je daar ook zeg maar de daden aan verbinden die daarbij horen.
Gasvrij zijn bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja. En... ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan iets wat Hannah Arendt opgeschreven heeft over haar boek over Eichmann. Ja. Heeft ze op een gegeven moment een index gemaakt van de houding van verschillende Europese staten versus naties. En over Denemarken heeft ze een stuk geschreven. De Gestapo kwam aankloppen bij het Deens parlement. Sprak met het parlement en met de koning. En zei van, nou, wij willen heel graag dat de Joden in Denemarken vanaf nu een gele ster dragen. En dan kun je ze in ieder geval makkelijk identificeren enzovoort. De koning ging in beraad met zijn adviseurs. En die heeft op een gegeven moment besloten van... die heeft dus verkondigd, het parlement, van ja... als we dit gaan doen, dan ben ik de eerste die een ster opzet. En ik verwacht van mijn kabinet dat jullie het precies mijn voorbeeld volgen. Nou ja, daarmee zet je dus een bepaalde toon in discussie. En het resultaat daarvan was dat de Deense bevolking daar niet aan heeft meegewerkt. Dat is een heel interessante natuurlijk. Want dan doe je feitelijk precies wat je zegt. Mm-hmm. Nou ja. En ik vind dat er een groot discrepantie is tegenwoordig tussen een argumentatieve basis van de maatschappij en een actiebasis.
Oké, en je begon met een opsomming eerder. Hè? Je zei dat is één. En wat zou stap twee zijn om dit toch om mensen te zien als personen in plaats van alleen maar de ander die objectieve...
geschiedkundig besef, denk ik. Ik denk dat educatie op dit moment veel te weinig aandacht besteedt aan dit onderwerp. Ik heb ook kunstgeschiedenis gestudeerd aan de UvA. En er is heel weinig debat met betrekking tot bijvoorbeeld wat de rol van kunst zou kunnen zijn hierin. Weinig discussies die hout snijden, zeg maar. Kijk, en dan wordt weer... Sorry, even een slokje water.
Ja, neem een slokje water. Dankjewel.
En nu komen we dus op een punt waarbij alles wat ik ga zeggen speculatie is. Ik denk dat er in het basisonderwijs en volgonderwijs ook weinig aandacht wordt besteed aan maatschappijvormende ethische vraagstukken. Alleen, ik heb natuurlijk helemaal geen recht van spreken, want ik geef nergens les in dat segment onderwijs enzovoort. Dus het is echt pure speculatie.
Nou, laten we het dan houden bij waar je wel verantwoordelijkheid voor kan nemen, die kunst. Welke rol speelt die wat jou betreft? Of voor zover het je eigen kunst betreft, wat zou je willen dat welke rol het speelt?
Een moment van herinnering streef ik eigenlijk na. Ik wil... Ja, die vraag heeft op een gegeven moment iemand anders ook nog gesteld. En ik vergeleek met het Romeinse Rijk. We hadden dus tijdens het Romeinse Rijk canalisation, waterwerken.
Oké.
En op een gegeven moment vielen de barbaren Rome in, en namen Rome in. En dat Romeinse Rijk viel dan in een periode van 100 jaar heel met elkaar. Tezamen met het Romeinse Rijk als entiteit, als staat, als structuur, verdween ook kennis. En 100 jaar later was niemand meer in staat om een riool aan te leggen. En daarna volgde een periode van 1500 jaar, waarbij wij onze uitwerpselen op het kanaal in Amstel gooiden. Dus het hele spul moest opnieuw worden uitgevonden. Met heel veel disruptive maatschappelijke gevolgen.
Ja.
Van bijvoorbeeld de pest en dat soort dingen. Stel je vraag nog eens, want ik ben een beetje afgedwaald, geloof ik.
De rol van kunst ging het nou om.
Nou ja, rol van kunst. Dus de herinnering daaraan. Hè? De herinnering dat alles van waarde in principe zo kwetsbaar is, dat zonder een actieve bescherming in principe gedoemd is te verdwijnen. En dat het veel makkelijker is om af te glijden naar barbaarse toestanden, dan om jezelf op te trekken richting beschaving.
En dat is wel grappig, want je zou ook kunnen zeggen, dit is het domein van de geschiedenis, bijvoorbeeld. Om heel goed en feitelijk te documenteren wat er gebeurd is en te laten zien, dit gebeurt nog steeds. Of waar zit de specifieke kunstrol in? Want een deel fictie speelt daarmee misschien, of een deel emotie. Of welke bouwstenen schakel jij in om dat als kunstwerk te laten slagen? Wat heel goed lukt, hoor. Dit geen,
dank je. Ja. Nou, ik probeer, door bijvoorbeeld persoonlijke verhalen te verweven met historische feiten. Een soort van pars pro toto logica toe te passen. Waarbij
wat doe je daarmee?
Als je dus mijn verhaal bijvoorbeeld leest, dan kan je dat doortrekken. Het is een klein menselijk fragment wat redelijk makkelijk te begrijpen is, waarmee mensen zich hopelijk dus kunnen identificeren. En ik hoop dat het een soort van massage-effect heeft. Hè? Dus dat het boodschap langzaam ingemasseerd wordt. Zodat het een soort van ontharding teweeg brengt.
Ja, precies. En dat maakt het dus... het maakt het in te voelen. En het raakt je op een andere manier dan alleen de kale feiten van zoveel duizend mensen zijn op de vlucht. Dit is wat er precies gebeurd is.
Ja.
Ja. Salome, ik mag ik jou storen uit je concentratie. Vertel eens, wat heb jij al gemaakt ondertussen?
Ik ben aan het tekenen. Schilderen, ik weet niet. Bijvoorbeeld dit. Ik ben een beetje flarden van wat jij zegt aan het verwerken. Je had het heel lang over de ander. En ik weet niet of ik hem op moet houden om te zien.
Ik heb hem gezien. Je mag hem neerleggen. Dan kan de camera aanpakken.
Precies.
Ja, heel goed. Omschrijf eens wat je daarvan geschilderd hebt.
Ja, ik probeerde de ander of te schilderen hoe je een masker op kan zetten of zo. Of ook een masker op iemand anders kan zetten eigenlijk. En ik heb hier twee figuren tegenover elkaar gemaakt. Eentje met allerlei maskers. En die tegenover hem zit iemand met een soort verrekijker op zijn ogen. En die verrekijker heeft hij eigenlijk helemaal niet nodig. Dat is misschien een beetje wat jij soms ook beschrijft. Dat je... ja, ik, tekeningen spreekt voor zich, denk ik.
Ja, maar op radio moet je toch het een en ander uitleggen.
Oh ja, oh, ja.
Dat is dat dan wel weer onhandig. Oké, en ik zag nog iets met een aantal vakken.
Oh ja, daar was ik net mee bezig. Jij, wat zei je ook weer? Oh, sorry. Over ja, dat je door een persoonlijk verhaal over te brengen, dat ook voor mensen begrijpelijk of behapbaar kan maken. Dus een heel, of ja, het nieuws is bijvoorbeeld natuurlijk heel abstract en ver weg. Maar dat kan je door. Ja, dat probeerde ik te visualiseren door vlakken of door dit soort bewegende veld. Dat je dat kleiner maakt of persoonlijker maakt.
Oké. Dankjewel. Ga lekker door.
Ja, dat ga ik doen.
En ik ben heel benieuwd wat er nog meer verschijnt.
Ja.
Goed dat je zo inhaakt op recente dingen ook. Dat je zo snel werkt. Knap. Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Tudor Bratu. Hij is geboren in Roemenië, maar groeide vanaf zijn 8e, 9e op in Nederland. In zijn foto's en essays destilleert hij de positie van de vreemdeling door verschillende geschiedenissen door elkaar te vertellen, te verweven. In je laatste tentoonstelling zit ook een krankzinnig voorbeeld van kunst, waar ik heel lang bij ben blijven hangen. Een enorm standbeeld in 1988 onthuld. Ja, voor de val van de communistische dictator. Ter ere van het immense kanaal dat is gemaakt door dwangarbeid. 11 jaar later, de dictator is inmiddels gevallen. Dezelfde kunstenaar maakt een kleinere kopie van het beeld, maar nu ter ere van de opstand tegen die dictator.
Mm-hmm.
Dat is om gek van te worden.
Ja, dat is, een goed voorbeeld van opportunisme in de beeldende kunst.
Ja. Hoe kun jij dat nog zien? Hoe kun jij die kunst nog zien als iets waardevols? Als dit soort trucjes geflikt kunnen worden?
De hele kunst, zeg maar.
Jij ziet het als één vervelende...
Nee, ja, kijk, ik zie... ja, zonder op tenen te willen trappen. Kijk, ik denk dat opportunisme in de kunst wel een probleem is tegenwoordig. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar Ai Weiwei, die graag op stenen wil trappen, hierbij. Ja. Met zijn nagemaakte foto van het dood aangespoeld jongetje op het strand.
Hij ging in dezelfde pose, liet hij zich fotograferen, hè, als die overbekende foto.
Precies. Dat vind ik, ja, van zo'n ontzettend laag niveau. Daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. Maar,
en leg eens uit waarom, want CNN zegt daarover, hij laat ons inzien dat we nog steeds dit soort fouten begaan. Dat er nog steeds mensen doodgaan. Dat vind je, daarvan denk je, dit is te makkelijk.
Nou, het is te makkelijk. Want in principe, er is verder geen persoonlijke implicatie van de kunstenaar. Wat mij betreft, ja, dit is weer zo'n discussie. Ga je effectmeting toepassen bij het werk van Ai Weiwei? Hè, dan zou je erachter kunnen komen of de foto inderdaad een positieve ofwel een negatieve ofwel geen boodschap heeft gehad. Mm. Maar ik denk, gezien alle beelden en alle nieuwsberichten die voorbij gaan met betrekking tot vluchtelingen die dagelijks nog verdrinken enzovoort, ja, dat het eigenlijk het is het werk, als je het als werk kan zien. Ik zie het niet als werk, maar als je het als werk wil zien, dan vind ik dat een kunstwerk een meerwaarde moet geven bovenop het reeds bestaande kennis. En dat doet het naar mijn mening niet. Ik denk niet dat je kan zeggen dat het beeld van Ai Weiwei iconischer is dan elk ander beeld dat door Reuters wordt geschoten op het moment dat er weer een boot verdrinkt.
Nee.
Dat het rond gaat.
En dus is het ijdelheid? Of hoe zou je het klassificeren?
Ik klassificeer het als opportunisme. Als sensatiezucht. Meedrijven op een golf van aandacht. En ja, dat is, ja, maar dat is puur persoonlijk. Hè, dus,
zeker, ja. Zeker. Jij bent degene die spreekt vandaag. Dus, ja, precies. We vragen het in. En nog even terug naar de man die het standbeeld gemaakt heeft, of vrouw, weet ik eigenlijk niet. Maar dat is ook puur opportunistisch. Natuurlijk een precies tegenovergestelde boodschap erin leggen in hetzelfde werk.
Ja, en dat is dat is ook symbolisch voor wat er in Roemenië gebeurd is na de revolutie. Bijvoorbeeld met Ion Iliescu, die een hele lange tijd president is geweest. Hij was minister van Binnenlandse Zaken onder Ceausescu. En nou ja, goed, met de machtswisseling heeft hij dus de macht gegrepen. Er wordt gespeculeerd dat dat met de hulp van de Sovjets is gebeurd, maar dat weet dus niemand. En vervolgens, 5 jaar later, dus midden jaren 90, toen de studentenopstand die met de revolutie begon eigenlijk niet weg wilde ebben, heeft hij order gegeven aan mijnwerkers uit een redelijk afgelegen gebied van Roemenië, in Centraal Roemenië en Karpaten, om gezamenlijk naar Boekarest te komen. Daar heeft hij ze bewapend met stokken en in het centrum van Boekarest losgelaten. En daar zijn 1000 studenten bij omgekomen. Daarmee was ook de studentenopstand in één keer weg. En dat allemaal onder een nieuwe mom van vrijheid, democratie, eerlijke verkiezingen, openheid enzovoort.
En
ik zit daar. Dus, ja, dat zijn voor mij dingen die. Ja, dat kan natuurlijk niet.
Nee, nee, absoluut niet. Maar kun je als kunstenaar. Welke rol kun je als kunstenaar dan spelen? Moet je dan een soort van activistische kunst maken? Of moet het. Je zei net, het moet iets aan bestaande kennis toevoegen. Maar hoe zou je dat doen? Stel dat jij toen in Roemenië was geweest en de middelen had om je kunst te maken. Wat kun je dan doen?
Geen idee. Dat is een hele lastige. Kijk. Ja, kijk, dit zijn natuurlijk onderwerpen waarbij alles wat je zegt, of wat ik zeg in dit geval, opgevat wordt als een aanmoediging in een bepaalde richting. En dat is niet helemaal mijn bedoeling. Het komt een beetje zo uit die hoek, maar kijk, ik denk eigenlijk in wat moet je niet doen als kunstenaar. En daar zit een soort van ethiek aan vast. En zeker waardeoordelen. Hoewel dat natuurlijk altijd een heikel punt blijft. Maar wat je dus niet moet doen als kunstenaar is opportunist te werk gaan om je werk maar aan de man te brengen. Mm-hmm. Wat je ook niet moet doen als kunstenaar is een debat uit de weg gaan. En wat ik vind dat je echt niet moet doen als kunstenaar is de meest actuele werkelijkheid uit de weg gaan. En tegelijkertijd bestaat natuurlijk een concept van vrijheid in de kunst.
Yeah.
Wat ook absoluut heel erg mooi is. En ja, daar kan je dus ook niet aan zitten. Ook niet met meningen. En het is ook maar goed ook dat het zo is. Hè? Want het is natuurlijk ook een laatste bastion, ultieme vrijheid. Dus ja, het is een hele lastige.
Dus als ik je vraag wat zou je moeten doen als kunstenaar, dan wil je daar niet op die manier antwoord op geven, omdat het mensen een hoek in die vrijheid beperkt.
Ja, en ik wil dus niet vrijheid beperkend te werk gaan. Dus dan probeer ik het liever op de andere kant, op negatie.
Wat je niet moet doen,
ja.
Precies. Maar als je voor jezelf spreekt misschien, want voor jezelf zou je kunnen spreken, toch?
Moeilijk.
Hoe zou jij het? Moeilijk.
Ja, moeilijk. Ja, want ja, nee, dat is echt een langer onderzoek waar ik mee bezig ben. Het is begonnen met een boek van Alasdair MacIntyre, een Schots filosoof, jaren 80. Hij heeft een boek geschreven dat heet After Virtue, a study in moral theory. En dat boek begint met hij schetst een beeld van een maatschappij wat totaal gericht was op techniek. Dus een technocratische maatschappij. Goed. De technocratische maatschappij heeft tegenslag. Krijgt tegenslag te verwerken. En er ontstaan populistische stromingen die eigenlijk de schuld leggen bij de technocraten. En die zeggen, oké, jongens, door jullie toedoen is dit en dit gebeurd, enzovoort. Tot op het punt dat de wetenschappelijke kant van die maatschappij eigenlijk alle schuld krijgt. Een populistische revolutie ontstaat. En alles wat met de oude structuur van de maatschappij te maken had, weg wordt gevaagd. En dan doet hij fast forward. In een heel erg mooi gedachte-experiment. En hij zegt, nou, 1000 jaar later zijn er mensen die eigenlijk terug willen blikken op de geschiedenis en daar iets meer redelijk mee omgaan. Zeg, nee, wacht even, want de wetenschappelijke kant van die maatschappij heeft natuurlijk ook voordelen. En die gaan als archeoloog op zoek naar de restanten van dat verdwenen maatschappij. Dus schrijft MacIntyre, zij vinden stukjes van een periodiek tabel der elementen bij een opgraving. Bits and pieces, stukjes van essays, stukjes van reviews enzovoort. En proberen dan als archeologen op basis van de gevonden puzzelstukjes de maatschappij weer vorm te geven. Wat MacIntyre dan suggereert is, dat plaatje wordt nooit compleet. Hè? Dus je kan jezelf nooit zo ver terug in de tijd verplaatsen dat je het leeft. En zijn conclusie, of nou, zijn aansluitende vraag, zeg maar, waarop zijn hele boek is gebaseerd verder, is stel je dus voor dat dit gebeurd is met de ethiek en de moraliteit in onze maatschappij. En goed, hè, daar heeft een hele boek voor nodig om dat uit te leggen verder. Maar bijvoorbeeld over ethisch handelen, zegt van ja, kijk, de ethische debatten op dit moment zijn eigenlijk eindeloos. Er komt geen eind aan. Op het moment dat iemand zegt van er moet een stop komen op de migratiegolf, want al onze banen, tussen aanhalingstekens, worden door migranten ingepikt. Mm. Dat is natuurlijk een populistisch argument. Welk gestoeld lijkt te zijn op feiten. En op feiten die dan ook zorgelijk zijn. Want als mensen bijvoorbeeld hun banen kwijtraken omdat andere mensen dat inpikken, dan heb je het over kostwinning enzovoort. Mm. Toch? Daartegenover heb je dan een argument van ja, nee, maar wacht even, wij zijn rijk genoeg om. Ja. Ja, en dat is dan weer gestoeld op een ander ethisch argument, namelijk we moeten delen wat we hebben. Nou, en al die conflicting terms en conflicting debates, daar komt eigenlijk niks uit. Ja, er komt geen eenduidig antwoord. Tegelijkertijd, als je kijkt naar inderdaad migratiedebat of naar climate change, ik denk dat wij heel erg snel duidelijke antwoorden nodig hebben. Mm. Want intussen, zeg maar, tijdens het beoefenen van het debat, zullen we zeggen, gaat de geschiedenis gewoon door.
Ja.
Dus er komt meer plastic in de oceaan, er sterft meer diersoorten uit, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. En dat betekent dus dat er iets mis is met onze manier van debat voeren. En onze ethische aarding. Want de praktijk blijkt dat de situatie eigenlijk alleen maar verergert. En de andere kant van de praktijk laat zien dat we er niet uitkomen.
Yeah.
Dus hoe breng je dat met elkaar in evenwicht?
En daar komt de kunst om de hoek, stel ik me zo voor.
Nou ja, een klein steentje wat bijgedragen kan worden zo bij tijd en wijle.
Ja. Kun je dat eens illustreren met bijvoorbeeld een project waar je nu mee bezig bent? Waar begin je? Hoe geef je dat vorm?
Ik ben nu heel even met geen enkel werk bezig.
Okay.
Even voor duidelijkheid, neem ik heel even pauze. Zeg maar.
Ja, goed, ook belangrijk. Met je vorige werk dan, het laatste.
Ja, dus nou ja, waar ik dan begin is, wat is nou urgent? Waar ligt een urgentie? Wat is een urgent onderwerp? En heb ik daar zelf in alle eerlijkheid naar mezelf toe recht van spreken in? Niet objectief natuurlijk, maar wel intern onderbouwd, zullen we zeggen. Sorry. Dus ik ga redelijk scherp bij mezelf verraden van oké, op het moment dat ik hier iets wil zeggen, ben ik dan aan het speculeren? Ben ik dan mezelf mijn carrière vooruit aan het helpen? Of is het een oprechte boodschap? Is het oprecht iets wat ik echt vind dat gezegd moet worden?
Yeah.
Nou, in het geval van migratievraagstuk, omdat het heel erg dicht bij mijn geschiedenis en mijn familiegeschiedenis ligt, vond ik dat ik recht van spreken had. En dan ga ik dat onderwerp bestuderen. En dan is het goed, Tudor, wat heb je zelf ervaren? Nou ja, vervreemding toen je in Nederland aankwam. Ja, goed. Vond je zelf hetzelfde als Nederlanders of anders dan Nederlanders? En wat zat daartussen? Wat zat tussen jou en Nederlanders in, bijvoorbeeld? Hoe heet dat? Hoe kan je dat laten zien? Hoe kan je dat benadrukken? Hoe kan je het verbeelden? Heeft dat connecties met de dingen die nu in de wereld plaatsvinden en dan verder gebeuren? Heeft het verder nog actuele maatschappelijke consequenties? Nou, en dan ga ik dus dat heel erg rustig, zo gestructureerd mogelijk opbouwen.
Yeah.
En ik probeer daar door onderzoek, lezen en schrijven een beetje uit te komen.
Dus als een soort van Socrates bevraag jij je eigen werkmethode? met bijna niet te beantwoorden vragen. Nou ja, laten we hoeft jezelf niet met Socrates te vergelijken
en hier
een antwoord op te geven. No worries. Maar misschien iets gedetailleerder over die vraag. Wat staat er in tussen jou en de Nederlander? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat heb je daarop geformuleerd?
Ik heb daar nooit echt iets op geformuleerd. En hier komen we weer op een heel raar vlak. Namelijk, wat is nou de Nederlander? Hmm. Hè? Dus dat is echt een...
Nederlanders als jij hem ervaart, dat is het enige waar je vanuit kan gaan natuurlijk.
Nou ja, kijk, wat ik dus ervaar... Dat is ook een beetje een probleem, hè? Want spreektaal gaat dan heel snel door de korte bocht. Dus dan zeg ik tussen mij en de Nederlander in. En waarom zeg ik dat? Niet om te zeggen van oké, dat is de Nederlander. Maar omdat ik op het moment dat ik zeg maar, naar Nederland kwam, de identiteit van een Roemeen had. En wat is dat? Dat weet ik ook niet precies. Maar ik weet wel dat er een verschil zat tussen mijn identiteit en die van de ander.
Ja.
Dus dan ga je in spreektaal en opeens zeggen, ja, ik aan die kant en de Nederlander aan die kant. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet.
Ga je mee in de tweedeling?
Precies. Ja. En dat gebeurt natuurlijk, ja, daar zit een soort van probleem in spreektaal. Je hebt er bijna een essay voor nodig om dat weer uit te leggen. Alle subtiliteiten en kanttekeningen, footnotes.
Ja.
Maar toen ik als jongetje hier naartoe kwam, had ik bijvoorbeeld in de lokale context van Halleweg en Zwanenburg. Ik zal eens iemand anders citeren. Ton van Helm, een hele goede vriend van mij, hij was hoogmanager bij Shell tijdens zijn carrière. En hij is een groot kunstliefhebber ook. We hebben heel veel gesprekken hierover, omdat hij ook in Zwanenburg is opgegroeid. En natuurlijk een hele andere tijd. En natuurlijk was hij gewoon een boerenzoon in Zwanenburg.
Okay.
Dus hij was, wat je dan kort door de bocht zou kunnen zeggen, een echte Nederlander. In dat specifieke plek, hè, natuurlijk. Hij zei erover, maar het zijn boeren. En dat kan je natuurlijk niet zeggen, tenzij je zelf onderdeel bent van een bepaalde maatschappij. Als ik dat zou zeggen, is het natuurlijk een belediging.
Yeah.
Op het moment dat hij het zegt,
zelfkennis.
Zelfkennis, misschien wel. Of misschien ook niet, hè? Misschien is het ook gewoon speculatie, misschien klopt het dan niet. Mm. Maar dat maakt natuurlijk de vraag eenvoudiger. En ja, wat het verschil was, ik weet niet. Eén groot verschil is de afwezigheid van een gemeenschappelijk kader. Dus mijn cultureel kader verschilde enorm van het cultureel kader wat ik hier trof. Bijvoorbeeld, Halleweg en Zwanenburg hadden geen 12 verdieping hoge betonnen flats.
Yeah.
En in Nederland is er eigenlijk geen serieus genocide bekend op Nederlands grondgebied. Nou, in Roemenië wel. In Roemenië zijn zeg maar in de periode 1950-1970 één op de 10 Roemenen vermoord. Mm. Dat betekent, we zitten hier met z'n zevenen in de ruimte. Driekwart van één van ons was dan dood geweest.
Yeah.
Dus dat. En dat maakt een soort van ander zijn natuurlijk ook. Tastbaar.
Yeah. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar minister Blok heeft iets heel wonderlijks gezegd onlangs.
En ik heb het gelezen vanochtend.
Ja. Eufemistisch, ja precies. Ja. Dus hij zei eigenlijk, er is geen samenleving die eigenlijk vreemden zou kunnen, vreedzaam zou kunnen opnemen. Dat is denk ik de essentie. Vat ik hem zo goed samen? Ik denk dat het ongeveer is.
Ja, dat is een beetje wat hij gezegd heeft, zover ik het ook begrepen heb hoor.
Hoe kijk je naar zo'n uitspraak? Dat gaat natuurlijk heel erg over de ander en... Heeft hij in essentie gelijk? Kan een volk vreemde elementen aan? Volgens mij is dat de vraag die eronder ligt.
Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dat een beschaving in principe vreemde elementen aan kan.
Ja.
Maar of volkeren per se ook beschaafd zijn of willen zijn, dat is natuurlijk een tweede vraag. Kijk, een bloederige revolutie in België is natuurlijk uitgebleven, hè, tussen de Franstalige en de Vlaams sprekende.
Yeah.
Maar er zijn natuurlijk wel strijd, hè. Er is een soort van het was ook een Facebook post vanochtend, congratulations Africa for winning the World Cup football. Omdat de meeste spelers in het Franse elftal eigenlijk niet van puur 100% blank Franse afkomst waren.
Ja.
Dat vond ik ook een hele mooie.
Ja.
Ja.
Wie is waar oorspronkelijk?
Ja, en wat maakt dat nog uit? Kijk.
Binnen een bepaalde context maakt het natuurlijk uit. Binnen een bepaald land of binnen Zwanenburg maakte het uit toen jij daar kwam dat je...
Ja, maar dat was natuurlijk, dat was laat jaren 80, hè. Ja. Dat was voor de volledige globalisering van de wereld. En het was voor het algemeen bekend werd dat het butterfly effect echt klopt, zeg maar. Ja. Dat wat wij in Nederland doen invloed heeft in bijvoorbeeld Suriname of in Zuid-Afrika of in Alaska en andersom. En ik denk dat de wereld in principe in, ja, tussen eind jaren 80 en nu iets van 200 jaar verouderd is. Hè? Dus ik denk dat er een soort van fast forward heeft plaatsgevonden met betrekking tot onze verantwoordelijkheid. Het hele Europese stelsel is natuurlijk altijd gebaseerd geweest op kleine afgelegen gemeenschappen. Vaak geaard in plattelandsleven. Boerenmaatschappijen, feodale staatjes enzovoort. En daarbinnen was natuurlijk de frame, ja, de ander iets waar je inderdaad een beetje voor op moest passen. En je wist niet wat voor doel die had. Mm-hmm. Ik kan me best voorstellen dat vanuit, zeg maar, 2000 jaar...
Globalisatie?
Nee, 2000 jaar... hoe zeg je dat? Hey, ik mis even het woord. Ik heb een vastloper, sorry.
Maakt niet uit.
herhaalde ervaring. Hè?
Okay,
dus ja. Een soort van educationeel proces waarbij 2000 jaar lang, als je dat vanuit Jezus Christus tijdperk wil bekijken, een soort van permanent ander geweerd werd. Want dat was lastig voor de kleine gemeenschapjes. Hmm. Maar we zijn niet meer op die plek. Hè? We zijn niet meer in zo'n soort geschiedenis. We zijn steeds meer, in ieder geval in Noordwest-Europa, Amerika, China zelfs, onderweg naar open global society.
Yeah.
In ieder geval economisch, politiek, hè, betreffende klimaatverandering, politieke keuzen enzovoort. Dus dan kan je, ja...
Is het dan een kwestie van tijd tot die ander niet meer bestaat? Tot iedereen de ander is en er dus geen ander meer is?
Nou,
is dat weer te kort door de bocht?
Nou, het is, ik denk dat eigenlijk de enige uitweg is van de situatie. Dus het gelijkschakelen van iedereen. In die zin ook redelijk terug naar communisme. In de zin van een klassiek communisme. Dus we delen alles. En dan ook zo gelijkwaardig mogelijk. Maar dat is natuurlijk totaal utopisch.
Ja.
En het zou best kunnen dat voordat eventueel kan gebeuren, nog heel eventjes een paar oorlogen zullen meemaken.
Ik hoop het niet.
Uitroeiingsgolven en dat soort dingen.
Ja.
Maar ja, ik weet het. Als ik mezelf zo hoor praten, dan is het echt... Ja, het is gewoon van de zotte eigenlijk. ik weet het. Ik bedoel... Kijk,
Omdat je denkt dat het niet klopt, of omdat je hoopt dat het niet waar is?
Nou, omdat kijk, mijn jeugd vond plaats voor internet. Voor kennis, in principe. Internet betekent...
Toegang tot kennis.
Ja, en ontzettend snel ook. En in mijn tijd, ik bedoel, achteraf gezien kan ik... Ja, mijn basisschoolleraar het niet kwalijk nemen dat hij op een bepaalde manier mee om is gegaan. Hij wist niet beter. Prima. Ja, en mijn klasgenootjes die daarna zeiden van... tering buitenlander, rot naar eigen land. Letterlijk. Kan ze ook niet kwalijk nemen. Zij wisten ook niet beter. Nu weten we allemaal inmiddels echt alles beter. En zelfs mensen die nog steeds vreemde populistische discours aanhangen, zoals Wilders, die weten het ook beter. Ja, het is onmogelijk dat alle informatie aan hun voorbij is gegaan. Mm. Maar er is nog steeds sprake van een soort van verstarring in een oud structuur. Een soort van angst om deuren open te gooien en wat frisse wind binnen te laten. Maar dat maakt natuurlijk ook bepaalde dingen dan weer heel lastig. Zoals ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs. Mm-hmm. Hè? En mensen die dan samen gaan werken om emissies terug te dringen enzovoort enzovoort. Wat dan weer effect heeft op zowel de ene partij als de andere partij.
Ik hoop heel erg dat jij hierin je volgende kunstwerk gevonden hebt. In dit onderwerp.
Ja, misschien.
Volgens mij is de bevlogenheid in ieder geval aanwezig. En je hebt ook de agency om er iets over te zeggen. Dankjewel.
Dank je ook.
Fijn dat je hier was.
Thanks.
Salome, wat is er nog bijgekomen?
Één tekening. Er werd best veel gesproken over mensenmassa's. En toen dacht ik, hoe kan ik een mensenmassa tekenen? En hoe kan ik een persoon of een figuur zo'n anoniem mogelijk gezicht geven? Hoe snel wordt een gezicht?
Ja.
En deze mensenmassa heeft allemaal stokken bij zich en daaraan zitten oren vast. Ik weet nog niet helemaal waarom. Normaal zijn het misschien luidsprekers juist, maar ja. deze mensen zijn heel stil aan het luisteren naar...
Ik vind het er mooi en heel creepy uitzien tegelijk.
Ja, het is best creepy inderdaad.
Dankjewel. Fijn dat je naar ons wilde luisteren en daar iets moois van wilde maken. Ga vooral naar MrMotley.nl om uit te vinden hoe dat eruit ziet. Oren op stokken en mensenmassa. Dankjewel, Salome. En wij sluiten af zoals altijd met Voor de Kunst. De website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is dat Yara Hannema. Zij wil een documentaire gaan maken over de mysterieuze kunstenares Pauline. Een vrouw wiens leven is gekleurd door gentrification. Proces waarbij delen van de stad worden opgewaardeerd, vaak door de kunstenaars in een wijk te zetten die er goedkoop kunnen wonen. En als die buurt dan te hip is geworden, wordt het vastgoed voor heel veel geld verkocht. Zo gaat het toch?
Zo is het precies.
Zo is het precies. Wie is Pauline?
Pauline is een Nederlandse kunstenares die in de jaren 80 naar New York ging. Ze had één grote droom, ze had twee kleine kinderen, maar ze wilde kunstenares worden. Ze wilde het maken zoals iedereen in New York.
Ja.
En dat mislukte eigenlijk, want haar kunst werd niet echt opgepikt. En zij had een erfenis van haar vader. En ze kocht een halfbakken huis wat op instorten stond in Williamsburg. Wat in die tijd, in de jaren 80, enorm slechte wijk was. Eigenlijk de slechtste wijk van New York. Op elke straathoek waar de moorden was echt gewoon niet leefbaar eigenlijk. Okay. Echt een warzone als je het op foto's ook terugziet. Maar zij, ze dacht, ik zie toch kansen, het ligt dicht bij Manhattan. Het is echt, je ziet aan de overkant Manhattan liggen, dit moet toch wel een keer wat worden. Dus zij is daar gewoon komen zetten. Het lukte dus niet als kunstenares, maar ze had een schuurtje in haar achtertuin en is een gallery begonnen. En dacht, nou ja, dan nodig ik maar kunstenaars uit en dan gebeurt het toch een beetje bij mij. En dan ben ik toch met kunst betrokken op een andere manier.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk, nou, ik noem dat gekscherend de kleinste galerie ter wereld, want het is echt een tuinhuisje van één bij één. En dat werd heel succesvol, want kunstenaars vonden haar, ze vonden het allemaal gaaf dat zij in zo'n rare buurt woonden. En dat, ja, die buurt kwam tot leven. Ik zeg niet dat het alleen door Pauline kwam, maar het is zeker een grote toegevoegde waarde voor de wijk geweest.
Okay.
Want zij trok mensen naar de wijk, kunstenaars, gekke types, muzikanten, van alles en nog wat kwam bij haar langs.
Ja, yeah. En wat is dan het moment dat ze daar niet meer kon zitten?
Nou, die wijk werd dus hipper. En dus er kwamen opeens koffietentjes. En de huizen werden opgeknapt. Dus het werd gewoon een goede wijk. En dat is fantastisch. Want gentrification is dus niet alleen is geen slecht ding per se. Want het maakt een wijk beter.
Ja.
En leefbaarder. En de criminaliteit minder. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. Maar in New York, en dat is echt wel een verschil met Nederland en dus Amsterdam. Daar zijn de regels iets wat anders. En werd gewoon een torenflat in haar tuin gebouwd. Echt gewoon letterlijk 1 meter van haar tuin af, van haar schuur. Dus zij had haar uitzicht niet meer. En natuurlijk ben je het daar niet mee eens. Maar ja, de wetten, dat werkt even net anders dan bij ons.
Geen inspraakcommissie.
Nee, dat was het idee. En ze hadden haar ook nog ergens een park beloofd. Van dan zetten we een park neer, heb je toch wat groen of zo. Dat is een soort rare, maar dat is nooit van gekomen. Dus ze werd eigenlijk ingesloten. En niet alleen zij, die hele wijk natuurlijk. Die werd zo opgewaardeerd dat het over de kop is gegaan eigenlijk. En zij voelt zich niet meer thuis in de wijk. Ja, dat is die zij heeft opgebouwd. Dus zij moet een andere keus gaan maken.
Ja, en dat verhaal wil jij gaan filmen, hè? Daar wil je een documentaire van maken?
Precies. Ik wil een documentaire maken over haar. Maar zijdelings vertel ik een verhaal van gentrification. Maar ik wil het niet alleen maar droog over dat onderwerp hebben. Maar haar gewoon als voorbeeld neerzetten hoe het haar is vergaan. En zo ook veel kunstenaars in wereldwijd, in steden over de hele wereld, die datzelfde proces hebben meegemaakt van een wijk opbouwen. Het eigenlijk perfect afleveren en dan komt het vastgoed en dan komt het geld en dan gaat het een andere kant op.
Ja, precies. Want hoe voorkomen we dat dat in Amsterdam gaat gebeuren?
Dat is al aan de hand in Amsterdam.
Ja.
Amsterdam heeft al sinds 1995 15% minder sociale huurwoningen aangeboden. Nou, dat is best veel. En wijken zijn zo overgewaardeerd dat alleen juppen het kunnen betalen. En dat je inderdaad een rare contrast krijgt en niet meer echt een stad waar iedereen kan wonen. En dat kan je voorkomen door nieuw beleid te maken. En ja, de vraag is ook vaak, is het de schuld van Airbnb? Hè? Dat wordt dan altijd gezegd.
Ja, tegenwoordig wel.
Maar je moet wel je huis openstellen. Dus als jij in de Jordaan woont en je denkt, ik wil geen Airbnb, dan moet je dus je kamer niet verhuren. Dat is heel simpel.
Mm-hmm.
Maar wat er gebeurt waardoor het Airbnb uit de hand loopt, is dat grote bedrijven straten opkopen. Hè? Of rijke Russen of Chinezen, whatever.
Ja.
En dat wordt problematisch. En die gaan dan mensen ingooien. En dan heb je niet meer echt controle op wat er in je wijk gebeurt. En dan worden het soort zielloze straten die je dan krijgt met alleen maar rolkoffers. Ja, dat zou je niet moeten willen. Maar het is heel moeilijk om dat echt in banen te leiden.
En dat moet een politieke beslissing zijn eigenlijk.
Ik zou het wel denken, ja. Maar het is op dit moment echt een hot topic. Want Amsterdam heeft net een brief geschreven met nog wat andere steden naar de VN. Mm-hmm. Dus Barcelona, Berlijn, Parijs. Om aan te geven van, ja jongens, we weten niet meer wat we moeten doen. Maar er gaat iets mis in de steden.
Ja, bescherm ons tegen het grote geld.
Eigenlijk wel, maar hoe doe je dat? Dat komen zij ook nog niet uit. Vandaar echt een noodkreet nu naar de VN. Ik weet niet wat ze kunnen doen, maar dat zegt wel het probleem eigenlijk goed.
En is dat een lijntje wat we ook nog in jouw documentaire gaan zien? Of wordt het vooral Pauline en Williamsburg?
Het lijntje. Ik wil ook zeker wel wat beleidsmakers in New York spreken over van wat hun idee erover was. Om een torenflat te bouwen. Dus we willen zeker dat wel meenemen.
Ja.
Want Pauline, het verhaal, dat is inderdaad, dat is één kant. Maar nogmaals, gentrification hoeft dus helemaal niet iets slechts te betekenen.
Ja.
Het is ook heel positief voor wijken. Maar alleen is het dan soms zo positief dat het zijn succes ten onder gaat, zeg maar. En dat is de. En ja, in New York speelt ook wel geld een grote rol. Want de huizen zijn gewoon al in sociale huurwoningen. In New York zijn bijvoorbeeld €2000 per maand. Dus ja, daar is al dat is al helemaal scheef.
Ja.
Ja.
Heeft Pauline een nieuwe slechte wijk gevonden?
Pauline heeft een nieuwe slechte wijk gevonden. Zij is nu 76 jaar.
Ja.
En het maakt haar niet uit hoe oud ze is. Dat vind ik dus ontzettend mooi aan dit verhaal.
Yeah.
Op haar 76ste is ze verhuisd naar Newburgh. Dat is een stad 150 kilometer upstate New York. Eigenlijk dus uit stad New York.
Mm-hmm.
En dat is ook een hele slechte wijk. Daar is ze net een gallery begonnen. En ze gaat gewoon opnieuw beginnen. En ze gaat daar de wijk weer kleur geven eigenlijk.
Maar is het dan het lot van alle kunstenaars dat die steeds maar in de voorhoede moeten lopen en goedkoop moeten beginnen?
Ik denk het bijna wel, want dit is echt wat je altijd ziet in elke stad. Zijn de kunstenaars die komen als eerst, die zien kansen ergens waar een ander het niet ziet. En daarom is de rol van een kunstenaar super, super belangrijk in de maatschappij.
Ja, precies. Een soort van kanarie in de coal mine, zou ik bijna zeggen.
Absoluut. Ja. Echt. Ja.
Hoeveel geld heb je nog nodig om het tot een documentaire te schoppen?
Ik zat er net te kijken, want ik heb voor de kunstloop nog een paar uur. Of vanmorgen is het afgelopen, geloof ik. En we zitten op 101%. Dus ik heb het gehaald. Maar we hebben, dat is maar €5000. Ik wil de crowdfunding niet een heel groot bedrag doen, maar een startbedrag.
Snap ik.
We hebben, dit is 25% van wat we nodig hebben. Maar we gaan in ieder geval beginnen, hadden we bedacht. En dan subsidies nog verder aanvragen en kijken wie ons nog wil helpen.
Perfect. Dus maar meer is welkom. Dan mag
meer is zeker welkom, ja.
Oké. Dankjewel. Leuk dat je er was.
Dankjewel.
Succes met je project. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Tudor. En dan zie je ook wat Salome hier live maakte. Volgende week zijn we er weer en dan zit Arno Kramer hier. Heel graag tot dan.